Ik heb het voorrecht vanmorgen met u stil te staan bij het volgende thema dat voor ons geprojecteerd wordt. Leren leven als heiligen. Denk niet dat iemand zich vlug een heilige zal noemen. Ook wegens de wijze waarop dat vandaag aan de dag door de wereld wordt ingevuld. En toch als u het Oude Testament en het Nieuwe Testament leest, dan ziet u dat de Bijbel heel vaak spreekt over heiligen. Zelfs als u leest in de brieven die de apostel Paulus aan verschillende gemeenten geschreven heeft in het Nieuwe Testament, dan begint hij, ondanks hun manier van leven, wat er allemaal goed gaat, maar ook misgaat, begint hij ze vaak eerst aan te spreken met het woord heiligen. Maar voor ons is vandaag belangrijk om te ontdekken hoe we kunnen leren leven als heiligen. Er is een uitspraak die mij bijzonder pakte toen ik het las. En dat gaat zo. God zegt, kom zoals je bent en sta mij toe om je te maken zoals je door mij bent bedoeld. Eigenlijk vind ik het ijzersterk, want het betekent dat niemand zich hoeft te meten met een ander. Je hoeft je ook niet met een ander te vergelijken. Nee, je mag komen zoals je bent. En laat ons heel eerlijk zijn, ieder heeft zo zijn eigen achtergrond in cultuur, maar ook in de wijze waarop je bent opgevoed, de vorming die je hebt ondergaan. Sommige mensen hebben bizarre dingen meegemaakt in hun leven. Anderen hebben een geweldige jeugd achter de rug en hebben kansen gekregen om zich te ontwikkelen. Maar ongeacht hoe jouw situatie is, ongeacht je situatie, hoe diep je misschien gezonken bent of hoe beroerd je omstandigheden ook zijn, geweldig dat God zegt, kom zoals je bent. Zo mag ieder binnenkomen. En dat vind ik het mooie van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat je merkt dat we uit allerlei kringen, allerlei achtergronden vandaan binnenkomen en deel gaan uitmaken van het huisgezin van God. Maar dan gaat het verder dat God vraagt en stammen toe om je te maken zoals je door mij bent bedoeld. En in deze uitspraak zit daarin dat God nooit en even niet jou en mij zal dwingen. Integendeel, God is, zoals ik het voor mezelf uitdruk, een gentleman die altijd jou en mij liefdevol uitnodigt om ons aan hem toe te vertrouwen, over te geven, zodat hij met jou en mijn medewerking aan de slag gaat om ons uiteindelijk te brengen tot onze bestemming, namelijk zodat ik je kan maken zoals je bedoeld bent door mij. Het leuke ervan is dat als je het Nieuwe Testament bestudeert, dat de Bijbel ons zegt dat God een bestemming heeft voor ieder van ons. En dat is om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. Om te delen in zijn luister. En dat is niet alleen maar toekomstmuziek als Jezus terugkomt, maar dan zegt de tekst die het verwoordt in Romeinen hoofdstuk 8, vers 29, dat God ons nu al in dit leven laat delen in de luister van Jezus. Dus je begint al iets te proeven dat je enthousiast maakt, dat maakt dat je met hart en ziel, met alles in je, echt er ook voor wil gaan, zodat je in samenwerking met God kunt worden zoals Hij je bedoeld heeft. En dat is fantastisch, want het moment dat je dat zegt, dan zou je zeggen, dat is eigenlijk ook het proces van heiliging. Heiliging begint het moment waarop iemand Jezus Christus leert kennen. Je komt binnen als een zoon, een dochter van de levende, waarachtige God. En in het proces van binnenkomen tot het bereiken van je eindbestemming, dat God je maakt zoals Hij jou en mij bedoeld heeft, dat hele proces is eigenlijk het proces van heiliging. Dat is ook de reden waarom ik het zo genoemd heb. Heiliging is een totaal proces. Ik zei reeds dat het een proces is. Een proces dat alle aspecten van ons leven eigenlijk raakt. Geestelijk, verstandelijk, emotioneel, sociaal, relationeel. Eigenlijk er is geen gebied in jouw leven. Als je eenmaal bent gaan horen bij Jezus, is er geen gebied dat Hij buiten schot laat. Vandaar ook dat hij de tijd ervoor neemt. En vandaar ook een totaal proces. Het begint en het zal pas eindigen het moment waarop Jezus Christus terugkomt. En dan zegt de Bijbel, dan zullen we hem zien zoals hij is en wij zullen hem gelijk wezen. En in dat proces zie je daarom, de ene persoon komt binnen en het gaat heel langzaam omdat ik niet altijd meewerk. En een ander die zie ik ontzettend snel groeien. Eigenlijk komen aan de bestemming steeds meer Jezus zichtbaar laten worden in zijn leven, omdat hij meewerkt. En soms zijn er obstakels die opgeruimd moeten worden, zodat proces door kan gaan. Een totaal proces. In de tweede plaats mag je zeggen, dit proces, het is niet gedwongen. Het is ook niet geforceerd. Het is niet wettisch. Het is niet streng. Want dat zijn vaak de beelden die we om ons heen hebben gekregen in de loop van de geschiedenis. Of misschien van huis uit, vanuit je ouders. Dat je denkt, je wordt in een keurslijf gepusht eigenlijk. En het lijkt meer een wet van moeten. En van geboden en verboden. Dat is het absoluut niet. Integendeel. Het is ongedwongen. Het is liefdevol. En het is vrijwillig. Het is vrijwillig. God dwingt jou en mij nergens toe. Vandaar, als je denkt aan dit proces, dit totale proces van binnenkomen en uiteindelijk onze bestemming te bereiken, zoals je bent en zoals God jou en mij wil maken, in dat hele proces kom je tot de ontdekking dat het geheim daarin gelegen is, dat jij en ik in relatie tot Jezus en door de krachtige werking van de Heilige Geest dingen in ons leven zien veranderen. Het geloofsleven, het christen zijn, volgeling van Jezus zijn, is levensveranderend. En het moment dat ik in mijn leven het moment zou bereiken dat ik merk, ik verander niet, dan ligt er iets niet goed. Het moment waarop jij en ik geen verandering meemaken, dan zouden eigenlijk alle rode belletjes moeten gaan, rode lampjes moeten gaan branden. Want dat betekent dat er iets niet goed gaat, want God wil jou in dat totale proces waarbij alle aspecten aan de orde komen, wil hij ons vormen, transformeren om meer en meer op Jezus te lijken. Nou, dit proces van heiliging komt eigenlijk het meest tot uiting in de ontmoeting tussen de Heere en het volk Israël. Vandaar dat ik het ook genoemd heb, dat de Heere tegen Israël zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, als de Heere deze uitspraak doet, dan is het nadat er iets heel bijzonders gebeurd is. Ik zal het met u lezen uit Exodus hoofdstuk 19. Dan spreekt Mozes tot het Joodse volk. Maar dan plaatst hij het eerst in de tijd, namelijk in de derde maand, op precies dezelfde dag dat Israël uit Egypte was vertrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn aan. Ze waren vanuit Refidim verder vertrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heere riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Dus wat doet God? God laat ze eerst eventjes terugblikken. 3 maanden terugkijken. En dan ziet het volk hoe het vanuit 400 jaar slavernij, waarbij ze geen enkele identiteit hadden, waarbij hun leven tot in de kern werd gebroken en ze een mens onwaardig leven leefden. Hoe God ze daaruit bevrijd heeft. Met 10 mokerslagen breekt hij die ijzeren oven van Egypte open en hij leidt het volk weg uit de slavernij en brengt ze eerst bij de Sinaïberg. De plek waar Mozes God had ontmoet, omdat de Heere nu het volk wil ontmoeten. En dan moet u zien welke woorden de Heere dan verder spreekt in vers 5. Lees u maar met me mee. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. En dan gaat de tekst verder. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Als u kijkt naar het eerste, dan ziet u dat als de Heer het volk bevrijdt, dat God zijn doel is om hem tot zijn kostbaar bezit te maken. Zoals een koning in de oudheid, het moment waarop een koning een ander volk had veroverd, dan werd dat volk zijn eigendom. Was het zo dat ze het eigendom waren van Egypte en dat ze geen kans kregen om tot leven te komen, dan laat God zien, ik breng jullie vanuit de dood in het leven, van slavernij tot vrijheid. Nu mag je iemand zijn. Nu mag je een identiteit krijgen. En het moment waarop God dat zegt, dan zegt hij, dan is het omdat je nu mijn eigendom bent. Schitterend is dat, want de Heer bevestigt het nog een keer, kostbaarder dan alle andere volken. Maar het is niet zozeer gelegen dus in het feit dat Israël in zichzelf dat had, maar wegens het feit dat een heilige God dit volk maakt tot zijn volk. Dus omdat God heilig is, wordt Israël een heilig volk genoemd. Kijkt u maar, het tweede gedeelte van de tekst zei het zo net. Namelijk, want de hele aarde behoort mij toe, een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dus Israël als natie kan zich eigenlijk nergens op laten voorstaan. Het volk kan zich nooit in zichzelf beroemen. Nee, helemaal niet, want het is allemaal gelegen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. In de God die heilig is, die ze tot zijn heilig volk gemaakt heeft. En het moment waarop dit door de Heer gedaan wordt, dan zie je dus dat er iets heel wezenlijks verandert. Vandaar dat ik het ook genoemd heb in de volgende tekst, namelijk dat we mogen leren leven naar je nieuwe identiteit. Het volk krijgt nu een identiteit. Ik denk aan een gesprek dat ik een paar maanden geleden had met een jongeman. En hij was zo miskend door zijn ouders. En hij vertelde het moment waarop ik tot Jezus kwam. Toen pas besefte ik dat ik er mocht zijn. Dat ik iemand ben. En dat ik niet meer hoef te leven zoals mijn ouders het van me eisten. Ik mocht anders denken. Ik mocht zelf keuzes maken. Ik mocht nadenken. Ik mocht me ontplooien. Fantastisch als u terugkijkt naar waar het volk vandaan komt en hoe het volk nu geworden is, een heilig volk. 3 maanden na de uittocht uit Egypte. Dus je zou zeggen, het zou euforisch moeten zijn. Het volk zou feest moeten vieren. Maar dan lees ik even verder met u. Want het moment waarop Mozes naar God gaat om met de Heer te spreken, dan staat er geschreven in Exodus hoofdstuk 32. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun goden, oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun goden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit, Israël, dit is je God, die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. En de volgende morgen vroeg brachten ze offers, vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. Zeg je, wat in hemelsnaam gebeurt er? Het volk is nauwelijks een heilig volk geworden. Dat is een nieuwe positie, een nieuwe status die ze hebben ontvangen. Maar we merken dat een maand later het volk nog steeds vastzit aan de oude vormen, denkwijze, levensstijl, gedragingen als waar ze vandaan kwamen. En ik weet niet of u het herkent, maar als ik terugdenk aan het moment waarop ik tot geloof kwam, Jezus ontmoette, ging horen bij Gods volk, bij de heiligen, dat je merkt, er is zoveel in je dat nog trekt naar die oude patronen, die oude principes, die gewoonten die je hebt opgebouwd. En dat is ook de reden waarom als God zegt van je hebt nu een nieuwe identiteit, dat de Heer het ook aan het volk gaat duidelijk maken. Want die nieuwe identiteit, die moeten ze gaan ontwikkelen. Het is niet vanaf het eerste moment. Vandaar dat we ook begonnen met, het is een totaal proces dat door moet werken in ons leven. Ik laat u een fotootje zien die ik gemaakt heb van iets bij ons in de tuin. En als u meeleest, dan staat er even, watch your thoughts, je gedachten, they become words, woorden. Watch your words, they become actions, daden, handelingen. Watch your actions, they become habits, gewoonten. Watch your habits, they become your character, je karakter. Watch your character, it becomes your destiny, je bestemming. En als je daarover nadenkt, dan zie je dat het echt waar is. Meestal beginnen dingen in ons gedachtenleven. Er ontspruit een gedachte, je begint het te koesteren en je merkt uiteindelijk dat je erover begint te praten. Het krijgt woorden. Maar die woorden die worden op een gegeven moment omgezet in handelingen, in daden. En naarmate dat die daden steeds vaker worden uitgevoerd, dan zie je mensen allerlei gewoonten zich ontwikkelen. Maar uiteindelijk is het bijna niet meer van je te scheiden, dus wordt het een deel van je karakter. En je karakter uiteindelijk, het brengt je tot je bestemming. Je ziet hoe het zich ontwikkelt. En daardoor zijn jij en ik geworden wie we zijn. Door deze dingen die zich, allerlei patronen die zich in ons leven hebben ontwikkeld. Dus het moment waarop God ons onze nieuwe identiteit wil laten ontwikkelen, leren leven als heiligen, dat betekent het dat we in ons gedachtenleven gezuiverd moeten worden. Ik vind, in mijn leven, is mijn grootste aanval mijn gedachtenleven. Zoveel gedachten, zoveel gevoelens die bij je opkomen. En dat je merkt van, ze moeten daar alvast worden omgevormd om te leren denken zoals God denkt. En dan merk je het moment dat het invloed krijgt op je leven, dat je ook anders begint te praten. Als ik terugga naar mijn bekering, dan weet ik hoe verschrikkelijk moeilijk het vond. Want mijn gedachtenleven uitte zich altijd in woorden. En er waren geen mooie woorden. Zo was ik. Dat was mijn gewoonte geworden. Dat was een deel van mijn karakter. En dat kostte tijd voordat God van onze gedachten, ons spreken, ons handelen, onze gewoonten, onze karakter. Om uiteindelijk dat we Jezus leren kennen zoals we zijn en zoals we binnenkomen begint God aan het proces van heiliging om ons te brengen bij onze bestemming. Dat jij en ik meer en meer op Jezus gaan lijken, gelijkvormig aan hem. En nogmaals, het is een ontzettende vreugde. Als je dat eenmaal te pakken hebt, dan kun je zeggen, als ik eenmaal geproefd en gesmaakt heb hoe goed de Heer is, dan zijn al die andere dingen, die vallen erbij weg. Want laat ons heel eerlijk zeggen, die andere dingen zijn soms verschrikkelijk aantrekkelijk. Mij fascineert het iedere keer weer, als ik Genesis 3 lees, als de zondeval ons verteld wordt. Als Adam en Eva bij de boom van kennis van goed en kwaad staan. Dan kijken ze naar die boom, waarschijnlijk niet voor de eerste keer. En dan horen ze als het ware de woorden van God. Je mag van alles in de Hof van Eden eten. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Waarom niet? Omdat het je dood tot gevolg zal hebben. Schildert u het nog een keer? Je mag eten van alles in de Hof van Eden. Zo rijk zegent God ze. En God zegt, maar dat ene, dat zal je dood zijn. Het zal je wurgen. Het zal je alles laten kwijtraken. En het moment waarop Adam en Eva staan bij die boom, daar staat ze even. En het was een lust voor de ogen. Het was begeerlijk om ervan te eten. Het was aantrekkelijk en ze zouden er wijs van worden. Dan ziet u hoe ten opzichte van de werkelijkheid, de schijn zo krachtig doorwerkt, dat zelfs het mooiste, het leven dat God geeft, dat toch de zonde, de aantrekkelijkheid van de zonde, zo ontzettend krachtig werkt, dat ze er toch in trappen. En jij en ik ervaren het tot op de dag van vandaag. We zijn gewurgd door de zonde. En dat is wat de Bijbel zegt. Vandaar dat ook we zeggen, er is strijd. Namelijk strijd tussen heilig zijn en heilig leven. Kijk, heilig zijn is dus mijn status. Daar kan ik niets aan veranderen. Dat heb ik ontvangen zoals Israël een heilig volk werd, omdat ze met de heilige in contact kwam. Hij zei, je hoort mij nu toe. Zo jij en ik ook, toen we Jezus leren kennen, heeft God ons tot heiligen gemaakt, omdat hij de heilige is. Maar wat ik ben, ervaar ik niet altijd in de praktijk. Vandaar de strijd tussen heilig zijn en een heilig leven. Ik vind het op een prachtige manier tot uiting komen. Als bijvoorbeeld de apostel Paulus zo eerlijk, zo transparant is om zijn hart, zijn gedachtenleven te openen, dan verwoordt hij het heel oprecht naar ons toe. Waarin, zeker als ik het lees, dan herken ik me meteen daarin. Hij zegt het op deze manier in Romeinen hoofdstuk 7 vanaf vers 14. We weten dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Het lukt me gewoon niet. En zo gaat hij een hele tijd door, totdat hij uiteindelijk tot het punt komt dat hij het uitschreeuwt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En gelukkig geeft hij het antwoord, God zij dank door Jezus Christus. Nou, dat is de strijd die je op deze manier ervaart. Maar het mooie ervan is tegelijkertijd, het komt van twee kanten. Want sommige mensen, die hebben het nadeel dat ze namelijk vaak vanuit een situatie tot geloof zijn gekomen, dat in onze maatschappij niet als zo zonde gezien werd. Je bent in een christelijk gezin opgegroeid, je hebt goede normen en waarden, je hebt een positieve opleiding genoten, je hebt een carrière gemaakt in het leven. En dan vraag je af, als je vergelijkt met anderen, zo slecht ben ik niet. Je zegt het niet, maar je denkt het vaak wel. Maar dat heeft vaak mee te maken met de camouflage van de verdorvenheid van de zonde in ieder van ons. Laat me proberen om het met twee voorbeelden aan te geven. Hebt u gehoord van Maria van Magdala? Eigenlijk zou je moeten zeggen, Maria, die vrouw, die gek uit het dorpje Magdala. Maria, haar leven was één grote mes. En zo keken anderen naar haar, maar zo beleefden ze het ook. Nog veel meer. In Maria woonden de 7 boze geesten. Dus demonen. Dus haar leven was een en al duisternis. Het was stuk. En dan ontmoet ze Jezus. En dan bevrijdt Jezus Maria. En hij geeft haar een nieuwe identiteit. Maria is degene boven Petrus, Johannes en Jacobus, die Jezus als eerste mag ontmoeten na zijn opstanding uit de doden. Dan ziet u, zij komt zoals ze is. Ze is zich bewust van het verwoestende van de zonde in haar, op alle terreinen. Maar ze krijgt nu de kans om te komen zoals ze is. En Jezus begint de weg van heiliging om haar bestemming te laten bereiken. Worden zoals zij is. De schriftgeleerden en fariseeën. Die mensen die waren zo doorkneed in de Bijbel. Ze kenden lappen uit het Oude Testament uit het hoofd. Ze waren bezig voortdurend om met elkaar te discussiëren. Anderen te onderwijzen. En ze hadden niet door dat hun leven verdorven was door zonde. In de maatschappij, in het dagelijks leven, werd er zo naar hen gekeken. Maar zo keken ze ook naar zichzelf. Er was eigenlijk weinig mis in hun leven. Misschien kleine dingetjes. In vergelijking met Maria nog veel erger. Broeders en zusters, zij hadden niet door de enorme strijd die gevoerd werd. En dat is de zegen. Vandaar dat God ons zegt van, wij moeten komen tot de ontdekking waar we vandaan komen. Mijn vrouw en ik hadden het voorrecht om twee weken geleden in Suriname te zijn. En als ik in Suriname ben, dan heb ik de goede gewoonte om altijd even een momentje te zijn op de plek waar ik geboren ben. En het ziet er heel anders uit vandaag aan de dag. Maar er staat nog het zwembad waar ik jarenlang tijd heb doorgebracht. Daar vond mijn leven echt plaats. En iedere keer als ik daar ben, is het voor mij zo'n zegen. Dan besef ik iedere keer, God, als u mij niet was tegengekomen en zoals u Israël verlost hebt uit hun slavernij, als u mij niet verlost had en mij bij uzelf gebracht had, dan was dit de plek waar mijn leven één grote chaos geworden was. En doordat ik erbij bepaald ben en word, helpt me zo ontzettend krachtig om te beseffen dat ik niet beter ben dan anderen, maar ik ben wel beter af. Omdat God zijn genade en zijn liefde me geraakt heeft en me een nieuwe identiteit gegeven heeft. Die ik niet zoek in mijn voorgangerschap. Die ik niet zoek in mijn financiën. Die ik niet zoek in mijn opleiding. Die ik niet zoek in mijn carrière. Die ik nergens anders zoek. Want het is alleen maar gelegen in Jezus Christus, de Zoon van God. En zo mag ik leren leven als een heilige. En dat proces is toen begonnen en het gaat tot op de dag van vandaag door. En het blijft doorgaan. En het moment dat ik tot de ontdekking kom, het stopt, dan is er iets mis. Prachtig om te merken hoe de omslag plaatsvindt vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament toe. Mag ik naar het volgende item, Ralf? Namelijk een heilig volk uit de heidenen. Het is zo mooi om te merken hoe de rijkdommen van het Oude Testament ook getoond worden in het Nieuwe Testament. Want als Paulus de brief schrijft aan de Colossenzen, en ik nodig u uit om met me mee te lezen, dan moet u zien zo mooi hij het verwoord. Hij zegt, eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. De tekst gaat verder. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zichzelf verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Als Paulus dit zegt, dan ziet u het allereerste dat hij noemt, namelijk eerst was u van hem vervreemd. Ik brak even weer die twee voorbeelden die ik zo net gebruikte. Zowel Maria als de schriftgeleerden en de fariseeën waren vervreemd van God. Op verschillende manieren, maar beide misten en kenden niet de persoonlijke relatie. Met andere woorden, je kunt tot je dood doorgaan en je veronderstelt dat je christen bent, maar je bent het niet, omdat je vervreemd bent van God. Je hebt die relatie niet. En dat blijkt in ieder van ons leven, namelijk dat we vijandig gezind was. En het vijandige gezind zijn heeft te maken dat wij onze eigen wegen volgen, onze eigen keuzes maken. We leven in een maatschappij waarbij het gaat om mijn geluk. Mijn geluk staat boven alles. Mijn dromen staan in het teken van mijn geluk. Mijn ambities staan in het teken van mijn geluk. Mijn begeerten, mijn wensen, mijn verlangens, mijn lusten. Alles staat in het teken. En we worden van alle kanten worden we aangemoedigd om dat vast te houden. Voor jezelf te leven. Terwijl de Bijbel juist het net tegenover staat. Nee, je leeft nu niet meer voor jezelf. Maar je leeft voor de heilige wiens eigendom je bent geworden. Vandaar ook dat het tweede gedeelte zegt dat hij door zijn dood heeft hij ons met zichzelf verzoend. Het herstel van de relatie. Maar dat staat niet op zichzelf. Lieve mensen, zonde staat niet op zichzelf. Vergeving van zonde is een doel tot uiteindelijk om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. En in dat proces zie je hoe God ons dichter en dichter bij zichzelf brengt. En de vraag die jij en ik ons iedere keer mogen stellen, hoe ver zijn wij in dat proces? Geven we elkaar de ruimte daarin? We hebben kinderen opgedragen vanmorgen. En dan zeg je, mooi om te merken, dat kinderen een begin, een frisse start hebben in zo'n gezin. En als jullie als vader en moeder je kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind alle kansen, alle mogelijkheden om zich op een goede manier te ontwikkelen. Maar neem nu een pleegkind. Soms heb ik het van dichtbij meegemaakt, daar komt zo'n pleegkind in een pleeggezin. Wat zie je vaak? De kinderen hebben vaak geen orde in hun leven. Ze missen discipline. Ze zijn angstig. Ze zijn zo egoïstisch op zichzelf gericht. Het kind mist al die patronen die een kind dat in een gezond gezin opgroeit eigenlijk ontbreekt. En dan komt het in het pleeggezin. Ik verbaas mij iedere keer weer of ze nou 4 of 5 jaar zijn. Het kost jaren voordat dat kind de normen, de waarden, de normale patronen van zo'n gezin overneemt. Maar wat daar zichtbaar wordt, is ook zichtbaar in mij en in jouw leven. Namelijk het moment waarop wij binnenkomen in het huisgezin van God, verzoend worden met Jezus, dan zie je hoe Christus de patronen in ons leven moet veranderen. En zo werkt het door in ons leven. En hij doet dat, zegt hij, om ons heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. In de laatste tekst uit 1 Thessalonicenzen wordt het nog mooier verwoord. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Maak ik de verdere teksten. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Als u deze twee zaken ziet, misschien dat ik eerst even terug maak, Ralf, naar het eerste gedeelte. Namelijk, dan ziet u, dat is Gods wil. En waarom wil God nu dat jij en ik, dat we een heilig leven leiden? En let u op, heilig leven leiden is niet alleen maar niet gaan naar de hoertjes. Heilig leven leiden is niet alleen maar niet stelen. Heilig leven is niet alleen maar niet liegen. Heilig leven betekent, zoals het zegt, het totaal concept van het proces. Denken, spreken, doen, handelen, nalaten, zoals God dat is. Dat Jezus in mij en jou zichtbaar wordt. Nou, het moment dat God dit wil, dan is het omdat God het beste met jou heeft, voor heeft en met mij. God wil ons niet een beetje meer, niet iets anders, maar hij wil ons het volkomen andere, het beste geven. Nou, als dat gebeurt, dan is het daarom dat we genoemd worden, maar in het tweede gedeelte, Ralf, namelijk om tot een heilig leven te komen. Maar het moment dat ik dit zeg, dan weet ik niet hoe het u vergaat. Dan kom ik tot de ontdekking dat ik vaak met de rug tegen de muur sta. Ik wil zo graag heilig leven. Ik wil zo graag als Jezus zijn. En iedere keer kom ik tot de ontdekking, ik ben niet als Jezus. Ik denk niet als Jezus. Ik voel niet als Jezus. Ik praat niet als Jezus. Ik handel niet als Jezus. Maar ik wil het wel. Ik zou het bijna opgeven. En er zijn momenten in mijn leven die ik nog voor ogen heb, waarvan ik denk van, ik stop ermee, want het lukt mij niet. Totdat het laatste gedeelte van de zin eigenlijk nog meer voor me ging leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die u zijn Heilige Geest geeft. Mensen, je mag nog zo'n kanjer zijn. Je mag nog zo intellectueel zijn. Je mag nog zo ambitieus zijn. Je mag nog zo sterk zijn in je karakter. Jij en ik, we zullen regelmatig met de rug tegen de muur staan, dat we moeten uitschreeuwen, God, het lukt mij niet. Dan is het de Heilige Geest die in ons woont. Een heilige God maakt jou en mij tot zijn heilig volk. Omdat hij ons een heilig leven wil laten leiden. Maar het is de Heilige Geest die alleen in staat is om jou en mij te leren leven als heilige. Wat een voorrecht. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet voor studeren. Je kunt het niet op een andere manier verkrijgen dan je leven open te stellen en de Heilige Geest die ruimte te geven. Voor iedereen. Je mag komen zoals je bent, als je God maar de ruimte geeft om je te laten worden zoals hij je bedoeld heeft. Amen. Laat ons bidden. In de allereerste plaats willen wij u heel hartelijk bedanken dat u zonder onderscheid ieder van ons uitnodigt om bij u te gaan horen. De ene persoon die heeft misschien meer meegekregen in het leven dan de andere, maar uiteindelijk komt het erop aan of wij u, Heer Jezus Christus, de toestemming geven, de ruimte geven om ons vrij te maken van onze zonde. En dat wij met u verzoend worden. We willen u heel hartelijk bedanken dat u in uw grote liefde en in uw grote genade het werk van heiliging in ons bewerkt. En we zijn deze nieuwe week begonnen. We zullen heel veel mensen ontmoeten. Of we nou willen of niet, allerlei ideeën, gedachten, gevoelens komen bij ons op. Zichtbaar en onzichtbare dingen. En voor de buitenwereld kan het allemaal mooi lijken. Maar u kent en doorgrondt ons. We bidden voor onszelf. We bidden voor elkaar. Schenk ons door de Heilige Geest die kracht die we nodig hebben om te leren leven als mensen die u toebehoren. Als zonen en dochters van u. Als heiligen. En dank u wel, Heer, dat u met groot verlangen daarnaar uitziet. Dat wij die keuze zullen maken. Dat is wat wij voor onszelf en voor elkaar bidden. Ook als gemeente. In Jezus' naam. Amen.